Het is goed om opnieuw te kijken naar verhalen die zo bekend zijn. Want misschien moeten wij er wel anders naar kijken dan dat ons vroeger geleerd is. Toen ging het er vooral om dat je precies dat verhaal kon navertellen, dat je precies wist wat er in dat verhaal gebeurde. Je zou ze ook kunnen lezen als verhalen die niet bedoeld zijn als het weergeven van geschiedenis, maar die bedoeld zijn om betekenis aan te geven. Om betekenis te zoeken en betekenis te zoeken ook voor vandaag. Dat die verhalen niet bedoeld zijn om te worden beschermd of verdedigd, bewaard en veilig opgeborgen in een boek of in de kerk, zonder risico op verandering of bijstelling, maar dat ze wel bedoeld zijn, die verhalen, om uit te pakken, om te verkennen en te zoeken naar de rode draad in de verhalen, met misschien wel het risico van verkeerde interpretatie en uitleg voor onderweg, maar dan ook in het vertrouwen dat je dat weer kunt bijstellen en bijsturen. Als we kijken naar het verhaal wat ging over de gebeurtenis van toen, wat we net gelezen hebben, dan vallen mij een aantal aspecten op. Er was sprake van een tijd van donkerheid. Je zou kunnen zeggen, er was toch een druk op het volk. De druk van de Romeinen, de machthebbers. En in die donkerheid was het ook een tijd van verwachting, misschien wel tegen beter weten in, van die profetieën van Jesaja die weer steeds ook weer opnieuw verteld werden, Messias. Maar in het verhaal is er ook sprake van concreet wachten. Want de menigte wordt twee keer genoemd, die menigte staat buiten de tempel te wachten op een zegen. Die moest op een of andere manier komen van Zacharias. Dus die menigte wachtte op de zegen. Een tijd ook waarin logica best wel duidelijk was, want er was sprake van kinderloosheid bij ouderdom. Dan moet ik zeggen, voor de mensen die wat meer weten, ook verhalen van de Bijbel, dan zie je dat het woordje vruchteloosheid ook gebruikt wordt op momenten waarin men geen toekomstperspectief ziet. Sara van Abraham en Hanna bij Samuel, dat waren ook mensen die benoemd werden als onvruchtbaar. Dat betekende ook van, er is geen perspectief voor de toekomst. Dus dat speelt hier ook in dat verhaal. Er is geen perspectief, menselijkerwijs gesproken, qua logica. Wat we ook in dit verhaal zien, en misschien was dat nog niet zo erg opgevallen, is dat mensen ook beelden van God hadden die niet passen bij de nieuwe openbaring, als er weer God opnieuw ervaren wordt. Want Zacharias die schrikt vreselijk. Nou, als hij goede beelden had van hoe een engel of hoe God eruit zou zien, zou hij niet zo schrikken. Dan zou hij zeggen, fijn dat u er bent. Nee, hij schrok zich wezenloos. Want er moet gezegd worden tegen hem, heel bewust, wees niet bevreesd. Wat ook opvalt, en als je daarover nadenkt, heeft dat ook echt wel betekenis, is dat er namen gebruikt worden, namen die ook een betekenis hebben. Die worden dus gegeven als iemand geboren wordt. Dat is een naam die je met je meedraagt en die je als het ware ook uitdraagt. De naam Zacharias betekent de Heer is gedachtig. Dus hij heeft die naam gekregen als het ware om uit te dragen van de Heer denkt heus wel aan ons. En Elisabeth betekent de Heer heeft gezworen. Dus dat is haast nog sterker in de zin van het uitdragen als kind al met die naam van ik loop rond met, ik vertrouw haast als het ware op de spreuk de Heer heeft gezworen. Namen van betekenis. En die horen ergens bij een verhaal van beloftes. Dus die beloftes zweven ergens wel in de lucht. En tenslotte zou je kunnen zeggen, er is een tempel gebeuren in dit verhaal. Met een openbaring, een ontmoeting. En een boodschap van licht en perspectief. Heel belangrijk is ook om te zien dat het hier niet gaat om een gebeuren dankzij kwaliteiten van Zacharias of dankzij Israël. En ook niet ondanks, maar dat het gaat om een gebeuren te midden van. Te midden van de wereld, te midden van Israël. Dus gebruik nooit logische argumenten voor dit gebeuren. Voor wat voor een gebeuren ook maar dat met God te maken heeft. Het gebeuren is alleen maar te duiden als zien met ontferming bewogen. Dat zie je ook terug in het Oude Testament. Ik heb jullie gezien, jullie ellende, jullie situatie. Zien met ontferming bewogen is de inhoud van dat verhaal. Het verhaal van God dat al geslachtenlang via profetieën doorverteld wordt. En het krijgt hier in dit verhaal ineens concrete betekenis. Je zou haast kunnen zeggen dat verhaal wat misschien wel wat zweverig was, dat schiet wortel. Wortel in de werkelijkheid van toen. Wortel in de aarde. Tegen alle logica in, want Zacharias zegt, hoe kan het nou? Hoe kan ik het nu geloven? Hoe kan ik het nu zeker weten? Er is ook geen sprake van arrogantie van Zacharias die dan zegt, God heeft het aan mij geopenbaard, dus ik weet het. Nee, hij is letterlijk en figuurlijk met stomheid geslagen. Sprakeloos. En de mensen buiten wachten op de zegen. En die wordt niet meteen in de bekende taal gegeven. Je zou kunnen zeggen, in de gebaren van Zacharias is het mysterie van God verborgen. Blijft het mysterie ergens steken? Het wordt een raden naar. Maar wel met het gevoel dat het iets met God te maken heeft. Pas als er daadwerkelijk iets gebeurt met Elisabeth en met de geboorte, wordt het verhaal van God zichtbaar en concreet. Pas als Zacharias de naam opschrijft, als het kind geboren wordt, wordt het werkelijkheid. Johannes is zijn naam en Johannes betekent God is genadig. Zijn naam, zijn leven. Dus het zit niet in het koesteren van een traditie van de profeten, krampachtig vasthouden aan een verhaal van toen, van de eeuwen der eeuwen, maar het wortelschieten van dat verhaal in de werkelijkheid van toen. En dan nu. Als je zoekt naar elementen die associatief opgeroepen worden door dit verhaal, zou je kunnen denken aan misschien wel tijd van donkerheid. Ene crisis naar de andere. Verwachtingen en ook behoeftes van mensen naar een betere tijd. Maar misschien ook wel de behoefte aan zegen. Heel concreet, zegen over je leven. Het mogen weten dat je in beeld bent en dat je mag leven met wie je bent. Ook een tijd waarin verhalen worden doorgegeven, hoewel er ook nepverhalen tussen zitten. De logica van argumenten, daar is de wereld vol van. Beelden van God die vandaag de dag onduidelijk zijn. Soms zelfs tegenstrijdig. Misschien mag je ook wel toevoegen dat veel kerken het gevoel hebben dat ze geen perspectief hebben. onvruchtbaar zijn. En horen wij daar ook bij als Elim? Als ik dat zo bij langs loop, dan denk ik ineens, maar waar is dan dat moment, waar is dat moment in de tempel te vinden? Dat moment met Gabriël. Ik heb nog niet eens zijn naam, betekenis van zijn naam gegeven, maar Gabriël betekent gabber, gabber van God. Makker, makker van God. Hij is in de nabijheid van God. Waar is dat moment van aangesproken worden, zoals toen? Waar is dat moment van aangesproken worden in onze situatie? Met een boodschap van licht en perspectief. Zou het kunnen zijn dat er heus wel sprake is van aangesproken zijn, maar dat wij dat niet zo ervaren, omdat we ons nog midden in het gedruis bevinden en niet in de stilte van de tempel of eventueel in de binnenkamer. Zelf merk ik dat ik mij aangesproken voel door het verhaal van God dat in de persoon van Jezus zichtbaar en tastbaar geworden is. Het woord dat dan vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. De rode draad van liefde die zichzelf niet zoekt en het zien met ontferming bewogen. Dat verhaal wordt af en toe zichtbaar. Ook in dat wat ik heb meegemaakt in mijn leven, in mijn ervaringen. Soms overwoekerd door argumenten en van logica. Maar dan is het er in één keer, omdat iemand mij gezien heeft. Of soms ook dat ik iemand gezien heb. Een verhaal van inspiratie en vertrouwen. Omdat Jezus dat verhaal ook gevuld heeft met zijn werkelijkheid, met zijn leven, met zijn lijden en met zijn sterven en met zijn opstaan. Dat verhaal, dat in de geschiedenis steeds weer opnieuw wortel heeft geschoten op momenten dat mensen het ervaren hebben. Als inspiratiebron, als troost. Soms wel iets van een schok van hoe kan dit? Dwars tegen alle logica in. Dwars tegen lijden en vervolging in. In één keer de ontdekking, het is er. Ik word gezien. Misschien vervult dat verhaal wel de rol van Gabriël. Gods makker, die ons aanspreekt. Dat we dat verhaal mogen zien als een verhaal dat ons aanspreekt. En zegt, luister eens, jij hebt genade gevonden in Gods ogen. Er is perspectief voor jou. Het verhaal dat ons moed geeft om met, misschien wel met stomheid geslagen en sprakeloos, dat we het niet meer weten hoe het moet, toch tevoorschijn te komen en de zegen uit te spreken, uit te delen. Niet misschien in de bekende taal, maar wel in gebaren. In die zin zou je kunnen zeggen, het mysterie van God en van Jezus blijft verborgen. Maar er is wel, zoals toen, iets van vertrouwen dat het met God te maken heeft. Dat hij nabij is. Dat we kunnen spreken over een makker die met ons meegaat. En de zegen komt dan in een andere taal. De taal van gebrokenheid. Een gebroken halleluja. Gebrekkige gebaren. En af en toe ook iets van raden maar. Advent 2018. Met wat voor een verhaal zijn we onderweg? En hoe zijn we ermee onderweg? Zeulend met een zwaar verhaal om maar te zorgen dat het niet beschadigd wordt. Of gaan we onderweg zoekend naar een weg in de wildernis? We lezen, zie, ik maak alle dingen nieuw. Nu zal het uitspruiten. Zul je daar geen acht op slaan? Ik denk dat het zal gebeuren bij mensen die openstaan voor aanraking en voor innerlijke ontferming. Niet met grote woorden, maar met kwetsbare gebaren. En dat dan de ontdekking komt, Johannes is zijn naam. God is genadig. Als een ontdekking en bevestiging van ons leven. En misschien wel van een toekomst. Wegbereider naar het heil. En misschien komt het wel uit het oosten. Maar dan als beeld voor de zonsopgang. Dat het licht wordt. Dan zal er werkelijk wel een weg zijn die begaanbaar is voor ons. Ik wens ons allen een goede advent dit jaar. Amen.